Het verhaal van Jan en Marie. Mij is gevraagd u het verhaal te vertellen van Jan en Marie, de twee heiligen die deze kathedraal wereldberoemd hebben gemaakt. Vernoemd naar de heilige evangelist Johannes met de adelaar in zijn schaduw, huist deze kathedraal het genadebeeld van Maria als de zoete moeder van Den Bosch. Honderdduizenden pelgrims steken bij haar een kaars op, voor steun, uit dankbaarheid of omdat het gewoon zo hoort. Vanavond vertel ik u het verhaal van Jan en Marie. Niet zoals u die misschien kent uit catechesen of preek, maar opnieuw verteld. Op zoek naar de verborgen betekenis van deze twee wonderbaarlijke mensen. Ik geef u het verhaal van Jan en Marie. Lang geleden leefde er in een land hier ver vandaan een man met de naam Johannes, maar iedereen noemde hem gewoon Jan. Jan zag de wereld voor hem liggen als een gescheurd biljartlaken. Buitenlandse dictators bezetten zijn land en de landen van zijn buren. Zijn eigen vrienden voelden zich verscheurd, net als hij zelf. Of kiezen voor gewapend verzet, dat leidt naar een even zekere dood als een onzeker resultaat. Of kiezen voor heulen met de vijand, veracht door je buren, gekleineerd door de bezetter. Jan schudde zijn hoofd. Niemand wist een weg te wijzen. Weg uit de ellende, weg uit de bezetting. Hij zette zich neer en begon te denken en te denken en te denken, zolang tot hij zichzelf vergat. En als in een droom getroffen, vond onze denker zich midden in de woestijn van Mozes. De zon wierp zijn laatste stralen over de grond en in haar schijnsel zag Jan een vogel verschijnen. Een adelaar wierp zich op hem, maar net voor zijn klauwen Jans gezicht bereikte, donderde in de stilte van de woestijn een bovenaardse stem. Dit is mijn zoon, heb geloof in hem. Zo snel als hij gekomen was, verdween de adelaar weer. Jan was alleen en duisternis viel over hem heen. En het was in die duisternis dat het visioen bezit nam van zijn ogen en oren. In het visioen trad een man hem tegemoet, een man van ongeveer 30 jaar... met vurige ogen en golvende haren. En eenmaal dichterbij gekomen zag Jan dat de man gewond was. Zijn handen, zijn voeten en zijn borst zaten vol met bloedvlekken. Maar hij leek er geen last van te hebben. Hij liep op Jan toe en legde zijn hand op diens ogen. Toen Jan zijn ogen weer opendeed, vond hij zichzelf aan de oever van een rivier die hij zo goed kende. Het water stroomde door de brede bedding. Aan de oever van de rivier stond dezelfde man die Jan eerder de ogen had aangeraakt, maar hij leek jonger nu en zijn ledematen waren nog ongeschonden. Om hem heen stond een grote menigte van allerlei pluimage. Het waren er meer dan hij tellen kon. Hij zag een paar soldaten van de Romeinse bezetting, een paar beroepstheologen die onderling aan het fluisteren waren, maar ze vormden een kleine minderheid in de grote groep van boeren, burgers en buitenlui. Uit de groep kwam een reus naar de jonge man gelopen. Hij was gekleed in een lelijke jas van het haar van een kameel. En zijn eigen haar vormde lange, dikke klitten. En zijn stem donderde als een donkere regenavond. De jonge man knielde in het water van de Jordaan. En de reus nam hem in zijn armen en dompelde hem kopje onder in het water van de rivier. Een bovenaardse stem riep door de stilte die over de Jordaan-oever gevallen was: dit is mijn zoon. Heb geloof in hem. De scène verdween voor Jans ogen en het was alsof hij in een diepe kuil viel. Toen werd het alweer helder. Jan zag dezelfde man onder een boom zitten, midden op een plein in een of ander klein dorp. Een opgewonden menigte dromde om de jonge man heen, die zelf rustig tegen een boom aan bleef zitten. Twee mannen sleepten een halfnaakte vrouw met zich mee. Ze smeekte om genade, maar de twee wierpen haar neer voor de zwijgende man. Wat is er aan de hand? Vroeg de jonge man. Deze vrouw heeft liggen vrijen met iemand waarmee ze niet getrouwd is. Ja, dus? Vroeg de jonge man. Nou, ik neem aan dat u haar wil veroordelen. Wat ze doet is immers tegen onze heilige wet. Ze hadden allemaal stenen in de hand. En Jan hoefde niet lang na te denken om te begrijpen dat ze bedoeld waren om de arme vrouw dood te gooien. De jongeman zweeg en begon met zijn vinger op de grond te schrijven. De menigte werd onrustig. De vrouw durfde niet op of om te kijken. Nou, bracht een van de twee mannen eindelijk uit, komt er dan nog wat van? De jonge man keek echter niet omhoog. Hij schreef in het zand en hij zei eenvoudig: als iemand denkt dat hij zelf zonder zonden is, nou, die gooit dan maar de eerste steen. De menigte stond doodstil en daarna dropen ze af, de twee aanvoerders als eerste. De jonge man knielde naast de doodsbrange vrouw, gaf haar een lange omhelzing en zei: ga, mijn vriend, en maak wat van je leven. Weer verschoof het beeld voor de ogen van Jan, scène na scène trokken voorbij zijn geestesoog. Hij zag de jonge man wonderen doen. Water veranderde in wijn, doden werden levend, zieken werden genezen. Maar ook hopelozen kregen nieuwe hoop. Liefdelozen werden vervuld met nieuwe liefde. En gebrokenen die weer met een rechte rug door het leven konden lopen. Jan zag ook een visioen dat de jonge man gearresteerd werd door de Romeinse onderdrukker, aangegeven door een paar collaborateurs. De Romeinen maakten korte metten met iedereen die leek op een opstandenleider. En ja, daar leek de jonge man soms best wel op. Zij het dat zijn opstand een geweldloze was, gewapend slechts met waarheid en liefde. Jan zag dat het verhaal niet goed kon eindigen. De jonge man werd bont en blauw geslagen door de soldaten. Hij werd vernederd, uitgekleed en op een kruis geslagen. Daar werd hij hoog en droog opgehangen om op de dood te wachten. Man van smarten, man zonder zonde. Onder het kruis stonden niet veel mensen meer. Een paar soldaten die de wacht hielden. Een paar treiteraars die de hulpeloze man plaagden. Als je echt de zoon van God bent, kom dan eens van het kruis af. Daar stond ook een oude vrouw, krom van verdriet, maar niet van plan om ook maar een meter te verplaatsen. Jan wist met een onmogelijke zekerheid dat het om de moeder van de jonge man moest gaan. Alleen een moederliefde is zo groot dat ze het waagde bij haar zoon te blijven, daar waar zijn vrienden al lang het hazenpad hadden gekozen. In geen velden of wegen waren ze te zien. maar zij stond daar wel. Jan kende haar naam, hoewel hij haar nooit eerder gezien had. De kennis borrelde op in zijn hoofd en hij fluisterde: Maria. De oude vrouw draaide zich om bij het horen van haar naam. Haar ogen waren rood en gezwollen, haar gezicht nat van de tranen, haar ogen groot en hol van verdriet. Ze wenkte hem en Jan ging naast haar staan. En na enige ogenblikken durfde hij zijn arm om haar heen te leggen. Ze stond er toe en legde haar hoofd tegen zijn schouder. Samen keken ze, Marie en Jan, op naar het kruis waaraan de jonge man gehangen was. Jezus van Nazareth, koning der Joden, stond boven zijn hoofd geschreven. De jonge man ontwaakte uit zijn bewusteloosheid en keek naar beneden. Toen hij Jan en Marie daar zo zag staan, zijn dierbare vriend en moeder, zei hij: Moeder, dat is voortaan je zoon. En tegen Jan zei hij: Zoon, zie daar je moeder. En vanaf dat moment nam Jan Marie in zijn huis op. Hij zorgde voor haar tot ook het moment van haar dood was aangebroken. Maar zover was het nog niet. Lang stonden ze daar onder dat kruis, Jan en Marie, tot de jonge man aan het kruis een kreet slaakte: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen stierf hij, zomaar, voor hun ogen. Op dat moment sloot het visioen zich weer voor Jans ogen. Hij was weer in de woestijn en het was ochtend geworden. De adelaar zat mak als een lam naast hem te waken. Jan huilde en vroeg aan de adelaar: Hoe loopt dit toch af? Hoe loopt mijn verhaal af? Is dit het einde? Is de dood dan altijd het einde? De adelaar schudde zijn hoofd en wees met zijn vleugel naar de plek achter Jan. Jan keek om en zag een stapel perkament liggen, samen met inkt en een veer. Direct zette hij zich aan het werk, de hele dag onafgebroken. De adelaar hield hem gezelschap en beschermde hem met zijn vleugels tegen de hitte van de zon. En Jan schreef en schreef en schreef. De woorden welden op in zijn binnenste, alsof de woorden niet van hemzelf waren. Hij schreef over de dopen, de Jordaan, over de overspelige vrouw op het dorpsplein, over het verraad van de vrienden van de jonge man, over de kruisiging en over Maria, die zoveel tranen huilde over de dood van haar geliefde zoon. Maar hij schreef nog meer. Over dat de jonge man het licht der wereld wordt genoemd. Dat de jonge man de geschiedenis in zou gaan als Gods eigen zoon. Dat het graf waarin hij gelegd was daar 3 dagen leeg bleek te zijn. Hou me niet vast, zei de jonge man nog tegen een van zijn vrienden die hem probeerde te vinden nadat ze zijn graf leeg aantroffen. En Jan schreef en schreef. En schreef. Eerst in de woestijn, later in de schaduw van zijn huisje, waar hij samen met Maria woonde. De adelaar kwam af en toe langs en keek hem aan met zijn zwarte ogen, waarin het vuur van het visioen nog smulde. Marie overleed. Op hoge leeftijd, in het vaste geloof dat haar zoon uit de doden was opgestaan. Jan bleef alleen achter, tot hij zijn papieren helemaal had volgeschreven. Toen overleed ook Jan in het vaste geloof dat de jonge man uit de doden was opgestaan. Andere mensen lazen zijn verhalen over de jonge man. net zoals we dat vandaag de dag nog steeds doen. Buiten deze kathedraal staat Jans standbeeld, Johannes de evangelist met zijn geliefde adelaar. Daarvoor in de kathedraal staat Maria's beeld, Maria de zoete moeder van Den Bosch. Met een nooit stervende zee van kleine lichtjes die wij voor haar ontsteken. Wie opkijkt naar het genadebeeld van Marie, wie hoort voorlezen uit het evangelie van Jan, hij mogen geloven wat Jan en Marie zelf geloofden, in het diepst van hun hart. Jezus is niet doodgebleven, maar hij leeft. Alleluia.